Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 147, vers 1 en vers 2. Psalm 147, vers 1, laat Heren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En het tweede, hij hield gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. We noemden u Psalm 147, vers 1 en 2. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit 2 Korinthe 13. We noemen u 2 Korinthe 13 als schriftlezing. We stellen ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we het 10e vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt, Psalm 147, het 10e vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Korinthe 13. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de 2e maal. En ik schrijf het nu afwezend aan degene die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen, dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Toch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet. Niet omdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar omdat gij het goede zouden doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niet tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar Psalm 139, vers 1, 2, 4 en 14. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? En het 14e, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot u, Heer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 139, vers 1, 2, 4 en 14. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, jongens en meisjes, vanmorgen staan we stil bij zondag 30 van de Heidelberger Catechismus. Laten we met elkaar deze zondag eerst lezen. Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van God zijn Vader, en daarvoor van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet worden aangebeden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Deze vraag en dit antwoord gaan over het dwalen van de paapse, dat wil zeggen de pauselijke, de Roomse mis. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Deze vraag en dit antwoord gaan over het goede gebruik van het avondmaal des Heren. De vorige vraag ging over het misbruik. Nu gaat het over het goede gebruik van brood en wijn. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord: nee. Want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Deze laatste vraag en dit laatste antwoord gaan over wie er bij het heilig avondmaal moeten worden geweigerd, over wie er niet aan mogen gaan. Gemeente, zondag 30 bevat een oproep tot zelfonderzoek. En dat is ook het thema van deze morgen. Een oproep tot zelfonderzoek. En daarin zijn drie aandachtspunten. Die lopen parallel met de drie voorgelezen vragen en antwoorden. De eerste: de Roomsen verdwaald. Ten tweede: de gelovigen genodigd. En ten derde: de goddelozen geweigerd. Ten eerste: de Roomsen verdwaald. Vraag en antwoord 80 hebben in de loop van de geschiedenis al heel wat stof doen opwaaien. De vraag en het antwoord over de Rooms-Katholieke mis, over de Eucharistie. Heb je eigenlijk nog wel iets aan die vraag en aan dat antwoord? In een tijd waarin de Rooms-Katholieke kerk diep in verval is? Ja, dat laatste is in Nederland zeker wel waar. Maar Luther zei niet voor niets: de paap, de paus, zit in ons aller hart. Laten we daarom samen kijken wat deze vraag en dit antwoord ons te zeggen hebben. Het antwoord 80, begint positief. Het begint over wat het heilig avondmaal wel is. En het zegt pas later wat het niet is. Als we het antwoord 80 nog een keer lezen met elkaar, dan staat er: het avondmaal des Heren betuigt ons. Dat wil zeggen, het verkondigt ons met zekerheid en stelligheid. En dan volgen er drie dingen. Die gaan we één voor één de revue laten passeren. Er wordt als eerste iets gezegd over de vergeving van zonden. Het avondmaal des Heren betuigt ons, dat wil zeggen, het verkondigt ons met zekerheid en met stelligheid dat wij, bedoeld wordt Gods kinderen, volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door het enig offer van Jezus Christus, dat Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Een vergeving die volkomen is, daar ontbreekt helemaal niets aan. Een vergeving van al onze zonden, zelfs van de allerzwaarste, hoe zwaar, hoe lang ook wij zijn wetten schonden. Waarom zijn die zonden vergeven? Om de diepte van ons berouw? Om ons geloof? Om ons innige gebedsleven? Nee, alleen door het enige offer van Jezus Christus, dat Hij zelf eenmaal aan het kruis heeft volbracht. Maar de Rooms-Katholieke Kerk zegt, nee, dat enige offer van Jezus Christus aan het kruis volbracht, dat is niet voldoende. Er moet in de mis, in de Eucharistie, door de priester iedere keer weer opnieuw geofferd worden. De catechismus zegt, dat is een vervloek. Nee, wacht even. Dit zit ook in ons hart. Ik denk en ik zeg alleen door het offer van Christus. Moet ik misschien zelf ook niet wat aanvullen? Laat ik zoeken wat ik zelf ook nog heb? Ik moet mijn leven echt beteren, echt beter maken. De catechismus zegt, het is afgoderij. Want je vindt helemaal niets bij jezelf. Alleen het offer van Christus is volmaakt. En het is volkomen. Er hoeft en er kan niets bij. Als tweede wordt er iets gezegd over de gemeenschap, over de innige verbondenheid met Christus. Als er staat in antwoord 80, het avondmaal des Heren betuigt ons, dat wil zeggen, het verkondigt ons met zekerheid en stelligheid, dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van God zijn Vader. Waarvan is het heilig avondmaal een teken? Van het werk van de Heilige Geest, die ons één maakt met Christus die in de hemel is. En Hij trekt onze harten naar boven, naar Hem toe, zodat we niet aan het uiterlijke brood blijven hangen. Maar de Rooms-Katholieke Kerk zegt, nee, brood en wijn veranderen wezenlijk in vlees en bloed. De Heere Jezus Christus is hier beneden op de aarde. Hij is hier echt aanwezig, hier met zijn lichaam en bloed. De catechismus zegt dat is een vervloek. Nee, wacht even. Dat zit ook in ons hart. Dat blijven hangen aan het uiterlijke, aan het zichtbare. Zo van, het hoort er nu eenmaal bij. Je bent gedoopt, je hebt belijdenis gedaan. Nou, dan ga je gewoon aan het heilige avondmaal, zonder een hart dat door het werk van de Heilige Geest aan de Heere Jezus Christus in de hemel verbonden is. Als derde zegt antwoord 80 iets over hoe we Christus moeten aanbidden. De Rooms-Katholieke Kerk zegt in de tekenen van brood en wijn, want die zijn vlees en bloed van de Heere Jezus Christus. De catechismus zegt, dat is een vervloeking. Nee, wacht even, want dat is ook een gevaar voor een avondmaalganger. Dat je gaat, dat je eet en drinkt, maar niet in aanbidding neerknielt voor Christus. Je doet het gewoon, zonder Hem en verder niets. De catechismus zegt, dan dien je een afgod. We gaan verder met onze tweede gedachte naar aanleiding van vraag en antwoord 81. De gelovige genodigd. Vraag 81 vraagt, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En het antwoord voor diegene. En dan worden er weer drie dingen genoemd. Wat is er nodig om aan het heilig avondmaal te mogen aangaan? Ja, dat is op zich wel een goede vraag. Maar het ligt breder, het ligt dieper. De eigenlijke vraag is natuurlijk, wat is er nodig om getroost te leven en zalig te kunnen sterven? Want als je niet aan het heilige avondmaal kan, dan kan je natuurlijk ook niet leven. Dan kan je ook niet sterven. Drie dingen zijn er nodig. Drie dingen die gaan om het verborgene van ons hart en leven. Drie dingen die we dus moeten onderzoeken bij onszelf. Want Paulus zegt in 2 Korinthe 13, het vijfde vers, onderzoekt u zelf. Of u in het geloof bent, beproeft uzelf. En bid, zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg, Psalm 139. Drie dingen zijn nodig om te kunnen leven en te kunnen sterven. En ook om deel te mogen nemen aan het heilige avondmaal. Het eerste is dat je jezelf vanwege je zonden mishaagt. En zo voegt het formulier voor het heilige avondmaal eraan toe. Jezelf voor God verootmoedigt. Wat is dat eigenlijk? Jezelf mishagen? Dat moet je weten, want anders weet je niet waar je naar kijken moet. Laat ik eerst zeggen wat het niet is. Jezelf mishagen, dat is niet hetzelfde als ik ben onrustig. Ik voel me van binnen zo bang, omdat ik weet dat ik ooit God moet ontmoeten. Het is ook niet hetzelfde als ik ben de laatste tijd emotioneel zo geraakt. Er is iets in me wat me verdrietig en weemoedig maakt. Het betekent zeker ook niet, ik heb een hekel aan mezelf. Ik denk altijd zo negatief over mezelf. Ik heb zo'n slecht zelfbeeld. Nee, het is iets heel anders. Het is ook niet in de eerste plaats een gevoel of emotie. Dat mishagen komt in de eerste plaats doordat je ziet waar en hoe je staat tegenover God. Dus doordat je iets leert zien en kennen van God en van jezelf voor God. Het tegenovergestelde van mishagen, misschien verduidelijkt het dan een beetje meer, is behagen. Behagen hebben in jezelf. Dat wil zeggen dat je denkt, ik heb het niet slecht met mezelf getroffen. Ik ben blij met mezelf. Heere, dank u voor wie ik ben. Ijverig, netjes, voorbeeldig. Vrijmoedig getuigend van u, maar moet u hem of haar eens zien? En je trekt je neus op voor die ander. Maar met jezelf ben je blij. Zie maar Lucas 18 vers 11 en 12 over de fariseer en de tollenaar. Dat is behagen hebben in jezelf, een ander mishagen. Daartegenover staat het mishagen van jezelf. Dat is dus niet een ander, maar jezelf afkeuren. En dat doet geen mens van zichzelf. Dat ga je alleen maar doen als God in je leven komt en je laat zien wie jij bent. En je iets laat zien van wie Hij is. Dan wordt de belofte van het genadeverbond, want dat is het, vervuld. Zoals Ezechiël die beschrijft, daar zult u dan gedenken aan uw wegen, aan al uw handelingen waarmede u u verontreinigd hebt. En u zult van uzelf een walging hebben over al uw boosheden die u gedaan heeft. Je kijkt terug en je ziet wat je gedaan hebt tegen God. Tegen de heilige God. Die altijd zo goed voor je geweest is. En dan ga je walgen van jezelf. Nogmaals, dat is geen ongezonde ziekelijke zelfverachting. Dat is een staan tegenover God. En terwijl je tegenover Hem staat, zeg je, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Mijn hart en mijn leven zijn bedorven voor u. En dat doet zeer, dat doet pijn. Dat is om te huilen. Het gaat nooit meer over, het wordt alleen maar meer. Heere, dat ik zo tegen u gezondigd heb en dat maar blijf doen. En dat het maar nooit beter wil worden. Dat zien voor God van wat ik gedaan heb tegen Hem, dat verbreekt mijn hart. Dan word je, zoals we gezongen hebben, een gebrokene van hart. Dan heb je het niet meer druk met een ander, zoals zoveel mensen, dan sta je zelf voor God. En dan roep je uit met de tollenaar. In Lucas 18 vers 13, o God, wees mij zonder genadig. Zeg me, beste vrienden, wat is uw levensspreuk? Wat is uw hartentaal? Heren, ik dank u dat ik ben zoals ik ben. En gelukkig niet zoals die of die. Zo treurig, zo blij. Of is dit het? Heren, wees mij zonder genadig. De catechismus zegt, wij mishagen ons, nu, nog steeds, en steeds weer opnieuw vanwege onze zonden. Dan hoort u ook in wat de dichter zingt in Psalm 130. We zingen dat met hem mee uit Psalm 130, het tweede vers. Heer, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, het tweede vers. Eerst hebben we zojuist overdacht. Het tweede wat nodig is om het heilig avondmaal te kunnen en te mogen gaan, is, zo zegt de catechismus, dat we nochtans vertrouwen dat deze, onze zonden, ons om Christus wil vergeven zijn. En dat ook onze overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Is het heilig avondmaal, zo vraag je je al luisterend af, alleen voor kinderen van de Heere, die heel vast en heel zeker geloven kunnen? Is het alleen voor die kinderen van God die een heel sterk vertrouwen hebben? Laten we met elkaar wat beter naar dat ene woordje kijken. Vertrouwen. Wat is dat eigenlijk? Dat wat de catechismus zegt, nochtans vertrouwen. Het is duidelijk om iemand te vertrouwen, moet je iemand kennen. Je zegt niet, ik vertrouw iemand, terwijl je hem of haar helemaal niet kent. Maar wat is dat vertrouwen dan precies? Dat vertrouwen heeft dus alles te maken met kennen, met bevindelijk kennen. Het is niet zomaar een losse emotie, zo van, ik vertrouw op God en Jezus, nou, en dan zit het wel goed met mij. Nee, het oprechte, het zaligmakend geloof kent iets van, ziet en gelooft twee dingen in God. En dit heeft alles te maken met vertrouwen. Het kent en ziet en gelooft iets van zijn rechtvaardigheid. En we buigen en verootmoedigen onszelf en zeggen, ik heb gezondigd. Maar het oprechte geloof ziet en gelooft ook iets van Gods barmhartigheid. Denk maar aan het Bijbelse voorbeeld van de Canaanese vrouw. Die had geloof en vertrouwen, maar misschien wel anders dan wij op het eerste gezicht zouden verwachten. Want waaruit bleek dat geloof en dat vertrouwen? Ze vluchtte in de nood van haar leven tot de Heere Jezus. Maar die leek haar af te wijzen en ze gaf hem gelijk. Ze zei, ja, Heere. Een zondaar die iets kent van Gods rechtvaardigheid en zegt, ja, Heere, ik ben het niet waard dat u ooit naar mij zou omzien. Maar ze zegt nog iets. Het is maar één woordje. En daar ligt al haar vertrouwen in opgesloten. In dat ene woordje. Maar. Een zondaar die iets van de Heere heeft mogen leren kennen, kent namelijk ook altijd iets van Gods barmhartigheid. En zegt zoals de Canaanese vrouw ook zegt, ja Heere, maar. Het is het maar van het vertrouwen, van het geloof. Ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook van de kruimels onder de tafel van hun Heere. Als u mijn ongerechtigheden, als u mijn misdaden gadeslaat, als u die nauwkeurig onderzoekt, wie zou er dan voor u kunnen bestaan? Ik zeker niet. Maar bij u is toch vergeving. Zo vlucht de Canaanese vrouw tot Christus. Ze grijpt hem vast aan zijn eigen woord. En dat, wat zij daar doet en laat zien, dat noemt de Heere Jezus Christus een groot geloof, groot vertrouwen. Dus daar zie je, en ook op veel andere plaatsen in de Bijbel zie je precies hetzelfde. Alle andere houvast wordt ons mensen afgenomen als de Heere werkt in ons hart. En de Heilige Geest dringt ons om in de nood van ons leven te vluchten tot Hem. Om met al onze zonden en schuld op Hem, op de Heere Jezus Christus, te vertrouwen. Dus het ware, het echte geloof veroordeelt zichzelf voor God. Maar vertrouwt tegelijkertijd op God en klampt zich in vertrouwen aan Hem vast. Het vertrouwt, zo zegt de catechismus, dat deze mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Hoe zwaar, hoeveel ik ook gezondigd heb, Hij heeft het alles vergeven. Dat geloof ik zeker, dat geloof ik vast, voor altijd. Ben ik zo zeker van mezelf? Nee, dat staat er niet. En dat bedoelt het formulier van het avondmaal ook niet, als hij schrijft dat we de gewisse belofte van God geloven. In mij ligt geen zekerheid, maar wat God zegt, dat is zeker. En ik geloof en vertrouw in al mijn gebrek op de zekere belofte van God, op zijn onfeilbaar woord. Het vertrouwen van het geloof richt zich op het onbegrijpelijke van wat hij gezegd heeft. Luisterend naar wat hij zegt, uw zonden zijn u vergeven, mag ik met vertrouwen op hem zien en zeggen, Heere, ik begrijp het niet, maar Heere, ik geloof wat u zegt, omdat u het bent, omdat u het bent. Ik kan het niet geloven, maar ik moet het wel geloven, want hij zegt het en het is de Heilige Geest die mij er echt van overtuigt. Bij de een is dat met veel strijd. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En bij de ander is het met meer en met vaster vertrouwen geschonken door God de Heilige Geest. Vertrouwen dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. En zegt de catechismus dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Onze zonden zijn vergeven. Maar onze zwakheden blijven, die blijven bestaan. En niet zomaar één of twee, maar heel veel. Maar zegt de catechismus, hij heeft ze bedekt met zijn lijden en sterven. Goed lezen, oprechte avondmaalganger. Er staat niet, die zonden van u zullen vergeven worden. En die overgebleven gebreken zullen bedekt worden. Nee, er staat, ze zijn vergeven. Ze zijn bedekt. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan. Welzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonden bedekt is. Vertrouwt u hem op zijn eigen woord? Al is het, zo zegt het avondmaalformulier, dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. We hebben geen volkomen geloof. Onze ijver is zwak. Ons geloof is onvolkomen. En we moeten strijden tegen de zonde en de verkeerde lusten van ons hart. Maar het is ons van harte leed. En wij willen tegen ons ongeloof strijden en naar al Gods geboden leven. Al is het allemaal zo, en zo is het, dat alles kan, zo zegt het avondmaalformulier, ons toch niet hinderen dat God ons in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. We zijn het niet waardig van onszelf, maar Hij maakt ons waardig door ons aan te zien in Christus. Het derde wat nodig is om aan te gaan aan de bediening van het heilig avondmaal, is dat we hoe langer hoe meer begeren ons geloof te sterken en ons leven te beteren. Er is iets raars aan de hand als je zegt, ik heb het, ik ben zeker van mijn zaak. Het is allemaal goed, wat doen die andere mensen toch moeilijk met al dat getop, met al dat getwijfel, met al dat gezucht en gesteun. Je moet jezelf gewoon geloven en vertrouwen. Dat klopt niet helemaal als je zo denkt. En misschien klopt het wel helemaal niet. Hier staat, Gods kinderen hebben een begeerte. Ze verlangen. Ze verlangen naar, als eerste naar versterking. Dat wil zeggen, ze zijn in zichzelf niet sterk. Ze missen nog zoveel. Er is ook zoveel meer te krijgen wat ze nog niet kennen en nog niet weten. Zoveel meer geloof, hoop, liefde, kennis en vertrouwen. Wat Paulus aan het eind van zijn leven de zucht ontlokte, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Wat kan dat je gebreken, je zonde, de zwakte van je geloof, wat kan dat je laten twijfelen? Mag ik wel aan het avondmaal? Zit ik wel goed in mijn leven? Want ik zie nog zoveel gebreken en zwakte in mijzelf. Maar het formulier van het avondmaal zegt als het ware heel pastoraal, kom maar kinderen van God, want dat alles kan u niet hinderen. Gods kinderen hebben een begeerte naar, ze verlangen naar versterking. En dat is het tweede wat de catechismus noemt, naar meer heiligheid. Om ons leven te beteren, zo zegt de catechismus, leefde ik toch maar meer in heiligheid voor de Heere. Want als er in mijn leven een inniger band zou zijn met hem, dan zou ik hem hartelijker volgen op het pad van zijn geboden. Dan zou dat mijn wankelen geloof versterken. Dan zou dat me meer geloof en vertrouwen geven. Maar dan zou dat ook mijn leven meer en blijvend veranderen. Dan zou ik door hem, door de Heere Jezus Christus, die ook mij geworden is tot heiligmaking, meer vruchten dragen. Nou, laten we nu maar kijken naar ons eigen hart. Die drie dingen zijn nodig. Dat zegt de catechismus. Dat zegt het formulier voor het heilige avondmaal. En dat alles is gebaseerd op het onderwijs van Gods eigen woord. Die drie dingen zijn nodig. Dat je van die drie zaken, van alle drie, iets kent. Nee, niet stiekem naar je buurman of buurvrouw kijken, maar kijken in het verborgen van je eigen hart. Want God doorziet ons. Hij kijkt letterlijk door ons heen. En ziet ook dat er mensen zijn die een masker dragen, waardoor de buitenkant er anders uitziet dan de binnenkant is. Want de catechismus zegt: de hypocrieten en die zich niet van harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Blijkbaar kan dat. Dat je hypocriet bent. Dat je een masker draagt, net als Judas. Aan de buitenkant vroom, aan de binnenkant vijandig. Je zegt, de dominee zegt al iedere keer dat je jezelf moet onderzoeken. Dat je je ellende moet kennen. En dat je Jezus niet de eigen keuze is van je eigen goede wil. Maar goed, dat is zijn mening. Ik denk er gewoon het mijne van. Ik ga gewoon aan het avondmaal. Het kan subtieler. De catechismus noemt namelijk ook degene die zich niet van harte bekeren. Het lijkt zo mooi, zo geweldig. Een zichtbare ommekeer van je leven. Maar het zit alleen aan de buitenkant. Het zit niet in het hart. Het zit niet van binnen. En je bent zelf de enige die dat weten kan. En daarom is de opdracht voor ons allemaal: onderzoekt uzelf. Onderzoekt uzelf of u in het geloof bent. Onderzoek uw hart voor God, de Alwetende. Leg je eigen hart echt naar deze drie dingen. Ga bij een avondmaalsbediening niet in een opwelling aan het avondmaal, terwijl je weet dat je van deze drie dingen niets kent. Misschien wel van één of twee, maar niet van alle drie. Misschien zeg je: ik ken wel iets van mijn ellende, maar van verlossing, persoonlijk voor mij, nee, daar heb ik nooit iets van gezien. Of ik weet wel van verlossing en dankbaarheid, maar niet van ellende. Dat alles is niet genoeg. Het is nodig dat je door Gods genade van alle drie de hoofdstukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, iets kent. En daarbij, het gaat niet om emotie. Het gaat niet in de eerste plaats om gevoel. Het gaat erom of je van dit alles bevindelijk iets, weinig of iets meer, kent. We gaan verder met onze derde gedachte: de goddelozen geweigerd. Want vraag 82 vraagt: iemand die in het openbaar, merkbaar, zichtbaar, hoorbaar in zonde leeft, mag die wel aangaan? Zal men ook degenen die tot dit avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Iemand die in het openbaar, merkbaar, zichtbaar of hoorbaar in de zonde leeft, in de zonden tegen de geboden van de Heere, in het lasteren van zijn naam, in het ontheiligen van zijn dag, in dronkenschap, in overspel, in verslavingen, diefstal, leugen, bedrog, lasteren en kwaadspreken over anderen, in zonden van valse leringen en dwalingen, in het zich niet willen voegen naar schrift en belijdenis? Nee, zegt de catechismus. Die mensen mogen niet aan het heilige avondmaal komen. Daarom staan er bij het heilige avondmaal ook altijd twee ouderlingen, twee tafelwachten. Ze houden letterlijk de wacht bij de tafel. Houden die je tegen? Als ze denken dat je niet bekeerd bent? Nee, dat nooit. Want wij kennen iemands hart niet. Het gaat erom dat er geen mensen aan de tafel gaan die openlijk en openbaar in zonden leven. Dat ontwijdt het heilige avondmaal. Dat ontheiligt het verbond van God. En dat wekt de toorn van God op over de gehele gemeente. Dat is dus breder dan je eet en je drinkt jezelf een oordeel. Bijvoorbeeld het oordeel van verblinding of verharding. Of het oordeel van ziekte of een ander tijdelijk oordeel. Dit heeft gevolgen voor de gehele gemeente. Net als bij Achan destijds, toen hij gestolen had van de buit van Jericho. Toen kwam de toorn van God over het hele volk. Mensen die in de zonde leven, moeten geweigerd worden. Die mogen niet aan het avondmaal gaan. Ja, zegt u. Maar u zegt toch ook, als het gaat om de vraag, wie zit dan daar aan het heilige avondmaal? Dat het een tafel is waar de Heer Jezus Christus zondaars ontvangt om met hen te eten. Ja, we belijden van onszelf dat we zondaars zijn en blijven. Maar we leven niet in de zonden. We kunnen wel struikelen en in de zonde vallen. Maar het is ons hartelijk verlangen om voor God te leven. We hebben berouw over onze zonden en strijden ertegen. Genade was de nekslag voor de zonde in ons leven. We kunnen en willen het niet meer. Maar we hebben er nog zoveel last van. Leven in openbare zonden, als je het ziet en als je hoort of merkt dat het bij een broeder of zuster zo is, hij of zij vloeken, overspel, dronkenschap, diverse soorten verslaving, liegen, bedriegen, vals getuigenis geven, roddelen, kwaadspreken. Denk dan niet, zoals Kain dacht, ben ik mijn broeders hoeder? Ga naar iemand toe. Probeer met hem of haar te praten. Probeer die ander biddend te bewegen om met de zonde te breken. Dus niet zeggen, dat gaat mij niet aan, want het gaat ons wel degelijk aan. Tucht. Onderling, elkaar onderling corrigeren. Elkaar helpen in het opstaan uit de zonde. Dat is in de eerste plaats een taak van de gehele gemeente. Van ons als gemeenteleden onderling. In de tweede plaats is het ook een zaak van de kerkenraad. Om openlijke zondaars af te houden en te vermanen. Met het doel om die zondaars terug te brengen op het rechte spoor. Dat gaan we bij leven en welzijn zien bij de behandeling van zondag 31. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, het was uw woord wat we vanmorgen gelezen of gehoord hebben. Wilt u geven dat u zelf ook dat woord opnieuw in onze harten zal brengen? Dat we ermee tot u zullen vluchten. Want waar anders heen, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En heren, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden, die heelt u. Die wilt u rein maken. Maar heren, u stoot weg die van u afhoereert, die in zonden verder blijft leven. We hebben het vanmorgen gehoord. Heren, toch geven dat in onze gemeente niet speelt. Dat die vloek van u op onze gemeente rust. Maar Heere, wilt u geven dat we elkaar onderling zullen opscherpen om u te zoeken. Om onze zonden, die we allen dagelijks bedrijven, u te beleiden. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons genade. Heere, wilt u doen uit genade. Heb dank dat we vanmorgen in uw huis mochten zijn. Wilt u ons vanmiddag ook weer samenbrengen. Sterk dominee Brons, als hij uw woord mag ontvouwen in het midden der gemeente. Heere, leg hem de woorden Gods in zijn hart. Ga hem voor met uw heiligt. Geef ons een gezegende middagdienst. En ook aansluitend en gezegend samen zijn met de gemeente. Geef dat we de liederen dan ook mogen zingen vanuit ons hart. Dat er onderlinge ontmoeting mag zijn. Heere, dat we zo een deel van het lichaam van Christus mogen zijn. Een levend deel. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Benoemt u Psalm 89, het 13e vers. Eindigen we met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.